Heerlijk om met elkaar zo te zingen en de Heer Jezus te gedenken, wat Hij gedaan heeft. Ik wil vandaag verder gaan met de Hebreeënbrief, hoofdstuk 11, maar ik wil eerst nog een opmerking plaatsen. Ik heb de vorige keer bij hoofdstuk 11 heb ik gezegd, we geloven in de Schepper. Toen heb ik iets gezegd dat God met zijn woorden de dieren heeft geschapen. Nou, na afloop kwam er iemand naar mij toe die zegt, joh Reinier, dat klopt niet helemaal wat je zegt. Even kijken, nou moet ik even goed zeggen. Even kijken hoor. Even kijken. Nou, ik kan het nu even niet vinden. Ik vind het heel vervelend. Ik kom er nog een keer op terug. Maar in ieder geval, dat er in hoofdstuk 2 staat, heel duidelijk, dat God de dieren uit de aarde heeft gevormd. Dus ja, ik wil dat wel eventjes zeggen, als ik iets gezegd heb wat eigenlijk niet helemaal klopt. Vers 25. Ja. Nou ja, in ieder geval, maar dat wil ik er dus even mee gezegd hebben, dat ik iets gezegd heb wat niet helemaal klopt. Dus dat ik dat even recht wil zetten. Zullen we met elkaar gaan naar de Hebreeënbrief, hoofdstuk 11? Voor degenen die dat nog niet hadden opgezocht. Ik zal het vanavond op de app zetten. Ik kan er nu even gauw niet achterkomen waar het staat, maar ik zal het vanavond op de app zetten. Dus als jullie vanavond een appje van mij krijgen, dan kunnen jullie het zelf nog even nalezen wat ik bedoel te zeggen. Nou, wat ik de vorige keer met de Hebreeënbrief elke keer gedaan heb, is kort samengevat de hele brief eigenlijk. Dat wil ik deze keer eigenlijk niet doen. Ik wil echt verder gaan met hoofdstuk 11. En hoofdstuk 11 vers 1, ik weet niet of dat jullie het nog kunnen herinneren. Is het geloof nu, is de vaste grond voor de dingen die men hoopt en is het bewijs van de zaken die men niet ziet. Zo begon hoofdstuk 1. En ik weet niet of dat jullie dat nog weten, maar ik heb toen een aantal keer heel nadrukkelijk gezegd, dit is echt het geloof. En dat is niet de gelovige. Het geloof is onwankelbaar en het geloof is vast en zeker. Terwijl de gelovige soms wel eens heen en weer geslingerd wordt tussen geloof en twijfel en tussen zeker weten. En nou, daar gaan we vandaag iets wat van zien. En de vorige keer, toen zijn we verder gegaan met de volgende vers. En toen hebben we eigenlijk het fundament van het geloofsleven neergezet. Aan de hand van de eerste verse. Dus de gelovige gelooft 1 in vers 3. Door het geloof zien wij in dat God de hemel en de aarde gemaakt heeft door het woord. Dus we geloven in de schepping. Als tweede geloven wij in een beter offer. Het offer van Jezus Christus, heb ik toen uitgelegd. En door dat geloof in het offer kunnen wij met God wandelen zoals Henoch. En als vierde hebben we gezegd, we geloven in het oordeel aan de hand van het voorbeeld van Noach. Toen heb ik gezegd, vers 6 slaan wij over. Daar wil ik vanavond mee beginnen met het te lezen. Slaan we vers 7 over en dan gaan we door tot en met vers 19. Dus ik ga beginnen met vers 6. Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is en dat hij beloont wie hem zoeken. Sla ik vers 7 over, vers 8. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de belofte, als in een vreemd land, en heeft hij in tenten gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de bouwer en ontwerper is. Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zwanger te worden en een kind te baren, ondanks haar hoge ouderdom, omdat zij hem getrouw heeft geacht, die het beloofd had. Daarom zijn er zelfs uit één man, daarom zijn er zelfs uit één man, en dat uit iemand wiens kracht al verstorven was, zoveel geboren als sterren aan de hemel, in menigte en als het zand op het strand van de zee, dat niet te tellen is. Deze allen zijn in het geloof gestorven. Zij hebben de vervulling van de belofte niet verkregen, maar hebben die vanuit de verte gezien en geloofd en begroet. En zij hebben beleden dat zij vreemdelingen waren en bijwoners op de aarde. Want wie zulke dingen zeggen, laat het duidelijk blijken dat zij een vaderland zoeken. En als zij aan het vaderland gedacht hadden waaruit zij weggegaan waren, zouden zij gelegenheid hebben gehad om terug te keren. Maar nu verlangen zij naar een beter. Dat is naar een hemelsvaderland. Daarom schaamt God zich niet voor hen om hun God genoemd te worden. Want hij had voor hen een stad gereed gemaakt. Door het geloof heeft Abraham, toen hij door God op de proef gesteld werd, Isaac geofferd. En hij, die de belofte had ontvangen, heeft zijn enig geborene geofferd. Tegen hem was gezegd, dat van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. Hij overlegde bij zichzelf dat God bij machte was hem zelfs uit de doden op te wekken. En hij kreeg hem als het ware daaruit ook terug. Tot zover. We gaan vandaag kijken naar het geloof van Abraham en van Sara. En we hebben daaruit 5 gedachten. Schrik niet, het zijn geen hele lange gedachten. Maar 5 gedachten. Als eerste lezen we, of gaan we met elkaar de brief door. Abraham is door het geloof gehoorzaam. Gehoorzaam, dat is eigenlijk het eerste punt. Het tweede punt, door het geloof is hij een vreemdeling. Geloof en vreemdeling. Door het geloof verwacht hij. Door het geloof zijn onmogelijke dingen mogelijk. En door het geloof volledige zelfopoffering. 5 gedachtes. Aan de hand van het geloof van Abraham. Maar we beginnen bij vers 6. Vers 6 is een heel opmerkelijk vers. Maar ook een heel mooi vers. En ook een bemoedigend vers. Zonder geloof is het echter onmogelijk om God te behagen. En als ik deze woorden lees, dan voelt dat als het ware als dat zwaard wat we hebben gezien in Hebreeën 4. Dat zwaard wat aan twee kanten snijdt. Dat doet zeer, want zo vaak in ons leven ervaren we geen geloof en ervaren we zelfs ongeloof. En denken wel, heb ik wel genoeg geloof? En zo voel ik dat ook als ik dit lees, want het is zonder geloof onmogelijk. God eist van ons dus geloof. En de vorige keer ben ik erop ingegaan hoe we geloof kunnen ontvangen. Daar ga ik dus niet meer op in, maar zonder geloof is het onmogelijk. Het is not done. En ik hoop dat we dit met elkaar scherp in gedachten zullen houden. Hoe wij over de aarde gaan. Dat alles wat wij doen, het in geloof doen. De Romeinenbrief zegt zelfs het volgende, dat alles wat niet in geloof gebeurt, zonde is. En alles wat zonde is, mist zijn doel. Dus iedere stap die wij zetten in ongeloof, mist zijn doel. En elke stap die wij op de aarde zetten in geloof, die verheerlijkt God onze schepper. Daarom probeer ik jullie ook mee te nemen aan de hand van Abraham en Sara, en dat doet Paulus als schrijver van deze brief ook, om jullie aan te sporen in het geloof. Om jullie geloof op te bouwen. En te bevestigen en te funderen. Dus ik wil als het ware jullie ook meenemen in die reis. Want ik ben net als jullie. Ik ben ook gewoon een mens. En ik heb, weet je, ik weet niet wat jullie soms van mij denken. Maar ik sta ook niet altijd op die toppen. Ik heb net als iedereen ook gewoon van die momenten dat ik ook ongeloof ervaar in mijn leven. Maar ik probeer nu gewoon Gods woord voor jullie neer te leggen. Ook al is dat soms niet mijn eigen praktijk, maar het is wel Gods woord. Zonder geloof is het dus onmogelijk om God te behagen. En dan zegt hij, want. Waarom? Want wie tot God komt, moet geloven. Dat is één. En als het goed is, herken je dit wel in je leven. Dat je dagelijks tot God komt. Dat je op het moment dat je wakker wordt, en je hebt misschien de slaap uit je ogen gewreven, en misschien heb je een heel ochtendritueel, maar één ding hoort bij dat ochtendritueel. En dat is tot God komen. En als je tot hem komt, dan moet je geloven dat hij er is. En het feit dat het bij je ochtendritueel hoort om tot hem te komen, is een bewijs dat je gelooft. Wees erdoor bemoedigd. Dat hij is en dat hij beloont. Wauw. Dit is misschien een woord wat tegenstrijdig is op je hele gedachtenwereld van genade. En ik ga genade niet ontkrachtigen, dat genade geen genade is, dat het 100% bij God vandaan komt. Maar God zegt, ik beloon degene die mij zoeken. Dit is weer zo'n aansporing in je leven om hem te zoeken. Want het heeft een beloning met zich mee. En misschien zeg je wel, ja, Reinier, kom op, beloning. Dat is iets wat echt niet in de Bijbel thuis hoort. Nou, dan wil ik je aansporen. Zoek het maar gewoon eens op. Tik maar eens in Google, loon en Bijbel. Er staat op zoveel plaatsen in de Bijbel dat God beloont. En een van die prachtige teksten die God al, als we toch vanavond over Abraham nadenken, heeft meegegeven met Abraham, dan zegt hij, Abraham, ik ben jouw schild en jouw loon zeer groot. Wauw. God zegt dus, Abraham, ik ben jouw schild en ik ben jouw loon. En bij loon hebben wij altijd gedacht, daar moet ik iets voor doen en dan komt er iets terug. Dus ik ben een werknemer, ik werk een hele maand voor mijn werkgever. En aan het eind van de maand krijg ik mijn loon. Datgene wat ik recht op heb. En is het bij God nou ook zo dat wij recht hebben om iets te ontvangen? Nou, in eerste plaats wil ik zeggen nee. Maar in tweede plaats wil ik zeggen ja. Want hij belooft dat degenen die hem zoeken, loon zullen ontvangen. En welk loon spreken we dan over? Ons loon is hem zelf. Ons loon is Jezus zelf. Wij ontvangen hem. En wij mogen hem omarmen. En als wij Jezus omarmen, dan omarmen we niet onszelf dat we denken, wow, wat heb ik het goed gemaakt en wat heb ik het goed gedaan in mijn leven. Maar dan omarmen wij de genade. Dan omarmen wij Jezus en ontvangen we met Jezus de zaligheid. Goed, we slaan vers 7 over, want dat hebben we de vorige keer nadrukkelijk gedaan. En we gaan door naar Abraham. Door het geloof heeft Abraham. En ik wil eigenlijk nog dit zeggen. Eigenlijk zouden we elke keer als we in de Hebreeënbrief lezen, door het geloof, vers 1 erbij moeten pakken. Vers 1 is het fundament van heel hoofdstuk 11. Dus als we lezen, door het geloof heeft Abraham, dan zeggen we als eerste, het geloof nu is een vaste grond voor de dingen die ik hoop. En is een bewijs voor de zaken die ik nog niet zie. Zo heeft Abraham geleefd. Het geloof was dat hetgeen wat hij nog niet zag, hij zag het wel. En hetgeen wat hij nog niet wist, hij wist het. Door het geloof. Nou, wat lezen we dan in vers 8? Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest. Nou, dat kunnen we lezen, je mag dat voor mijzelf nazoeken, in Genesis. Op een moment was Abraham zijn leven aan het leven in Ur der Galdeeën. En hoe zijn leven daar was, dat weten we niet. En wat voor godsbesef en wat voor goden hij aanbad. We weten het allemaal niet precies. Maar er was een moment dat God hem riep. En als het goed is, herkennen we dat allemaal in ons leven. Dat er een moment is geweest in ons leven dat God ons heeft geroepen. Om maar gelijk de lijn naar onszelf te leggen. En Abraham, misschien terwijl hij midden in de afgoderij leefde. Hij herkende, dit is de stem van God de Allerhoogste. En Abraham had een keuze. Hij kon zeggen, oké, ik hoor Gods stem en hij roept mij. Maar ja, kom op, ik moet naar een ander land. Ik weet niet waar naartoe, ik zit hier veilig. Ik weet hier wat ik heb. En hier heb ik toch wel een beetje vastigheid in dat land Ur. En hier ligt mijn toekomst. Hier ligt mijn vee. Hier ligt al mijn familie en al mijn vrienden. Ik blijf toch hier. Dat had Abraham kunnen doen. Maar Abraham gaf gehoor aan de roepstem van God. En dat was ons eerste punt. Abraham gehoorzaamde. Weet je, en ik wil eigenlijk gelijk de lijn ook naar ons toe trekken. Al die lijnen die we vanavond hebben, alle punten die we overdenken van Abraham, die hebben ook iets te zeggen over ons leven. Zoals die eerste vier punten, het fundament van ons geloofsleven. Dat je fundament is, dat je gelooft in God de Schepper. Dat je gelooft in het volmaakte offer. Dat je gelooft en dat je wandelt met Jezus. En dat je het oordeel verwacht. Dan is het wandelen in geloofsgehoorzaamheid de nummer 1 van je leven. In 1 Samuel 15 zegt God dat God meer behagen heeft, daar zegt Samuel het, in gehoorzaamheid dan in brandoffer. Weet je, wij hebben soms het beeld van ik moet God heel veel voor God doen. Ik moet mijn offers geven en ik moet mijn tiende geven en wat je ook allemaal denkt. Ik moet wat doen en dan heeft God wel behagen in mij. Nee. God vraagt van ons gewoon gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid aan zijn roepstem. En als God je dus gaat roepen voor onmogelijke dingen, dan zou ik zeggen, stap maar uit in geloof en gehoorzaam maar. Zo is Abraham ook uitgestapt uit dat vreemde land. En hij had nog geen tomtom die zei van hier moet je linksaf en daar moet je rechtsaf en daar moet je naartoe. Nee, hij ging zonder dat hij wist waar hij uitkwam. Op mijn tomtom staat altijd nou nog zoveel minuten rijden. En daar is je eindbestemming en zo laat ben je daar. Maar Abraham had niets. Hij had alleen Gods stem. Ga naar het land dat ik je wijzen zal. Weet je, we hebben nog niet zo lang geleden broeder Ronnie Heijboer hier in ons midden gehad. God riep hem voor dingen en hij zag het allemaal nog niet voor zich. Hij moest een huis gaan bouwen voor 1000 mensen en voor kinderen. En hij moest een school gaan bouwen voor 2000 kinderen. Ik ben nu zijn boek aan het lezen. En je denkt bij jezelf, hoe is dit mogelijk? Hoe is dit mogelijk? Maar hij is gehoorzaam geweest en tot de dag van vandaag voorziet God in iedere stap die hij gaat. En zo kan het ook zijn in jouw leven. Als God jou roept voor iets, dan weet God wel waar hij uiteindelijk met jou mee naartoe gaat. God wist van ik ga daar een land, ik ga naar dat land Kanaan brengen. Abraham zag het nog niet voor zich. Maar hij zag het wel voor zich. Want ik heb net gezegd, we moeten hoofdstuk 11 vers 1 er eigenlijk voorleggen. Het geloof nu is een vaste grond voor de dingen die ik hoop. En is een bewijs voor de zaken die ik nog niet zie. Zo is Abraham gehoorzaam geweest. Hij was gehoorzaam aan Gods stem. En ook al had hij het nog niet voor zijn lichamelijke visuele oog voor zich, hij had het in zijn geloofsoog helemaal voor zich. Let maar op wat we lezen. Er staat, naar de plaats die hij tot erfdeel ontvangen zou en hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. En door het geloof is hij een inwoner geweest van het land van de belofte. als in een vreemd land. En hij heeft in tenten gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van datzelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de bouwer en de ontwerper is. Dan sla ik vers 11 even open, over. En vers 12, daar kom ik straks op terug. En dan ga ik verder bij vers 13. Deze allen zijn in het geloof gestorven. Zij hebben de vervulling van de belofte niet verkregen, maar hebben die vanuit de verte gezien. En geloofd en begroet. En zij hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners op de aarde waren. Even tot zover. Dat was de tweede gedachte. Geloof, dat zorgt er eigenlijk voor dat je een vreemdeling bent op de aarde. Abraham die kwam als een buitenlander in het land Kanaan en hij was een vreemdeling. En hij was niet alleen een vreemdeling omdat hij eigenlijk een buitenlander was, omdat hij uit het land Ur kwam en in het land Kanaan was. Nee, hij was een vreemdeling omdat hij een hemelburger was. Hij was niet een aardse burger zoals al die Kanaanieten, maar hij was een hemelburger. Zijn geboorte was als het ware uit God, vanuit de hemel. En hij verwachtte niet alles hier op aarde, ook al had God hem een stuk land beloofd. En al had hij nog geen vierkante millimeter gekocht. Dat koopt hij pas op het moment dat Sarah sterft. Zijn vrouw, dan gaat hij een stuk land kopen. Heeft hij het nog geen eens gekregen, moet hij er nog echt mega veel geld voor betalen. En dan is hij daar een vreemdeling, maar hij kijkt altijd verder. En hoe is dat nou met jouw leven? Hoe is dat nou in ons leven? Zijn wij ook een vreemdeling? Als we kijken naar David in Psalm 119, dan zegt hij ook heel vaak, ik ben een vreemdeling hier beneden. En ik voel mij eerlijk gezegd soms ook een vreemdeling. Als ik vol ben van de Heer Jezus, en ik ben vol van zijn glorie, en ik ben vol van wat hij voor mij heeft gedaan, en ik ga over de aarde en ik zie dus mensen, massa's gaan. En soms denk ik wel eens, maar hebben jullie dan helemaal geen Godbesef meer? En hebben jullie dan helemaal geen geloof meer? En hebben jullie dan helemaal geen verwachting meer? Dan voel ik me soms een alleenstaande. Niet hier in de gemeente, begrijp me goed. Maar wel als ik alleen over de wereld ga. Als ik te maken heb met mensen die Jezus niet kennen. Als ik te maken heb met mensen die Jezus afwijzen. Of wat dan ook. Voel je je dan ook een vreemdeling? Zeg je van, mijn stad is niet hier. Mijn woonplaats is niet hier. Weet je, begrijp me goed. Ik heb het ook echt wel naar mijn zin hier in het leven. En ik mag zeggen dat ik een goed leven heb. En misschien zeg je, beaam je dat ook voor jezelf. Ik heb een goed leven hier. Maar tegelijkertijd zeg je, het leven hier op aarde is niks bij datgeen wat ik verwacht. Mijn leven hier is nog niks bij datgeen wat ik verwacht. Dat maakt je soms moeilijk, eenzaam en een vreemdeling. Maar tegelijkertijd is er door het geloof ook die verwachting. Wat verwachtte Abraham dan? Nou, hij verwachtte een stad die fundamenten heeft. Dat was niet Jebus, wat later Jeruzalem genoemd werd. Maar dat was een stad die door God zelf was gebouwd. Een stad met fundamenten. En ik vond het wel mooi eigenlijk. Ik zat vanmiddag nog me voor te bereiden en ik zat Openbaringen 20 en 21 nog eens door te lezen. Over het nieuwe Jeruzalem. En toen las ik het volgende. Dat het nieuwe Jeruzalem van God neerdaalt en de stad heeft 12 poorten. En daarop staan allemaal namen van de zonen van Jacob en de namen van de apostelen. En die poorten zijn als parels, maar de fundamenten van die stad zijn allemaal kostbare gesteentes. Allemaal diamanten. En ik weet ook niet wat ik erbij voor moet stellen. Hier wordt al echt bijna een moord gepleegd voor een diamant die zo groot is. Die is miljarden waard of miljoenen, ik weet het echt niet. Maar daar is een hele stad gebouwd op zulke kostbare stenen. Dat is pas een stad met fundamenten. Dat is pas een fundament die God zelf heeft gelegd. Het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt, dat is de stad die wij verwachten. Dat is onze eindbestemming. Dat is ons thuis. En Abraham leefde door het geloof en verwachtte die stad. En omdat hij die stad verwachtte, was hij een vreemdeling hier op aarde. Mensen verklaren je voor gek dat ze zeggen, maar je ziet toch niks? De hemel, nou, hè, ze reizen nou met allerlei dingen door de ruimte en er is nog niemand die de hemel is tegengekomen zoals jij hem verwacht. Het maakt me ook helemaal niet uit wat NASA niet signaleert met hun meetapparatuur. Ik weet dat hij er is, omdat mijn God het heeft beloofd in zijn woord. En daarom verwacht ik ook dat die stad er is. Ook al is ons visuele oog er nu voor afgesloten. Ik geloof het, omdat het geloof nu is de vaste grond van de dingen die ik hoop. En een bewijs voor de zaken die ik niet zie. Daarom verwacht ik die stad die fundamenten heeft. En zelfs al is mijn plan hier op aarde, gaat het nog helemaal niet zoals God het beloofd heeft. Abraham, hij heeft de stad nog niet eens in handen gekregen. Nog niet eens het land in handen gekregen. Maar wat zegt de tekst? Even kijken hoor, ik moet even goed zeggen. Vers 13. Deze allen, dat zijn niet alle Israëlieten, maar dat zijn Abraham en zijn zonen Isaac en Jacob. Deze allen zijn in het geloof gestorven. Zij hebben de vervulling van de belofte niet verkregen, maar hebben die vanuit de verte gezien. Hoe konden ze het zien? Ze zagen toch niks? Ze gaan eerst nog naar Egypte. Dan zijn ze nog 400 jaar als een slavenvolk in Egypte. En pas daarna. Hoe hebben ze het gezien? Nou, door het geloof. Want het geloof is een vaste grond voor de dingen die ik hoop. En een bewijs voor de zaken die ik niet zie. Zo was het ook voor Isaac. En zo was het ook voor Jacob. En zij hebben het geloof. En zij hebben het begroet. Wauw. Daarom zegt Jezus ook. Op het moment dat die fariseeën tegen hem zeggen, maar ja, je hebt Abraham nog helemaal niet gezien. Je bent nog helemaal geen 50 jaar. Dat is trouwens gewoon een heel Bijbels iets, hè, waar wij altijd mee te maken hebben als we een Abraham-pop zien. Je bent nog geen 50 jaar en je hebt Abraham nog niet gezien. Goed, dat is even een klein uitstapje. Maar Jezus zegt, Abraham, die heeft mijn tijd, die heeft mij verwacht en die heeft mij gezien. Hoe kon dat nou? Dat is pas eeuwen later dat Jezus is gekomen. Omdat Abraham geloofde. En omdat het geloof van Abraham zo was zoals Hebreeën 11 vers 1 zegt. Het geloof is een vaste grond voor de dingen die ik hoop. Zo is Abraham omgegaan met de beloftes van God. Het geloof is dus, zorgt het, door het geloof zijn wij een vreemdeling. Maar door het geloof verwachten wij ook een stad die fundamenten heeft. Nou, ik heb gezegd, we gaan nog even terug naar Sara. Laten we dat doen. Vers 11. Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zwanger te worden en een kind te baren, ondanks haar hoge ouderdom. Omdat zij hem getrouw heeft geacht die het geloof beloofd had. Daarom zijn er zelfs uit één man, en dat uit iemand wiens kracht al verstorven was, zoveel geboren als sterren van de hemel in menigte en als zand op het strand van de zee, dat niet te tellen is. Kijk, we zien hier Sara. En Sara wordt hier uitgebeeld als een geloofsheld. En dat vind ik eigenlijk zo mooi. In heel Genesis lezen we nergens van het geloof van Sara. Sterker nog, we lezen eigenlijk alleen het ongeloof van Sara. Sara die lachte toen ze hoorde dat de engel zei, over een jaar zal ik terugkomen en zal Sara een zoon hebben. En daarom heb ik de vorige keer heel nadrukkelijk gezegd, Hebreeën 11 vers 1 zegt wat het geloof is. Hebreeën 11 vers 1 spreekt niet over de gelovige. Ik weet niet of dat je het nog kan herinneren. Maar de gelovige, zei ik net, die wordt soms heen en weer geslingerd. Maar wat wij als gelovigen moeten leren, is zo door het geloof te leven, dat de aardse omstandigheden er eigenlijk niet meer toe doen. Sara, die begon te lachen in ongeloof, keek op dat moment naar haar oude lichaam van 80, 90 jaar. En dacht, ja, kom op. Dat kan niet. Maar geloof moet als het ware zo geoefend worden, dat de aardse omstandigheden er gewoon niet meer toe doen met betrekking tot Gods beloftes. Dus al zegt Gods belofte of Gods woord in jouw leven dit, en al zegt de praktijk in jouw leven dat, dan kijken we niet naar de praktijk van ons leven, maar dan kijken we naar de belofte van Gods woord. En wat is Gods belofte geweest voor Sarah? Je zal een zoon baren. En wat is Gods belofte in jouw leven? Redding, genezing, bevrijding, wat er ook is. Gods beloftes zijn vast en zeker. Misschien bid je al jaren en denk je, ik zie er niks van. Kijk dan niet naar je omstandigheden van vandaag de dag. Maar grijp Gods beloftes aan en stel ze voor ogen. En beoefen je geloof om zijn beloftes vast te houden. Zelfs als je oog het andere ziet. Zelfs als je te maken hebt met heel veel gebrokenheid in je eigen leven. Kijk niet naar de gebrokenheid van je eigen leven. Maar klem je vast aan wat hij belooft. Dan zal je gaan ervaren dat het geloof een vaste grond is voor de dingen die je hoopt. Dan zal je gaan ervaren dat het geloof een bewijs is van de zaken die je niet ziet. Waarom durf ik dat zo stellig te zeggen? Omdat het zijn woord is. En weet je, ik kan het heel mooi zeggen, maar dat doet er helemaal niet toe. Misschien zeg je, ja, hij vertelt het met zoveel overtuiging. Weet je, ik ben overtuigd omdat het woord overtuigend is. Omdat hij de waarachtige is, die niet liegen kan. Omdat zijn beloftes ja en amen zijn. En omdat hij de onwankelbare is. Daarom worden wij als het ware opgeroepen om mee te gaan met Abraham. Om mee te gaan met Sarah, die een oude vrouw was. En die niet meer ongesteld was. En Abraham, die een oude man. Moeten we daar nog zaad van verwachten? Omdat God het heeft gezegd, mogen wij het geloven. En Abraham heeft een zoon gekregen. De zoon van de belofte. En de Bijbel zegt hier, door het geloof heeft ook Sarah zelf kracht ontvangen om zwanger te worden en een kind te baren. En ik heb net gezegd, door het geloof kunnen wij de onmogelijke dingen van God verwachten. Die de dingen mogelijk maakt. Dat was het ene laatste punt. En dan hebben we nog één punt. Geloof offert zichzelf, volledig op. En dat vind ik zelf heel mooi. We gaan lezen vers 17. Door het geloof heeft Abraham, toen hij door God op de proef gesteld werd, Isaac geofferd. En hij, die de belofte ontvangen had, heeft zijn enige geborene geofferd. Tegen hem was gezegd dat van Isaac uw nageslacht genoemd zou worden. Hij overlegde bij zichzelf dat God bij machte was hem zelfs uit de doden op te wekken. En hij kreeg hem als het ware uit de doden daaruit ook terug. Kan je het voorstellen? Dat je jarenlang wacht op de vervulling van Gods belofte. Net als Abraham. En dan is die belofte vervuld. En wat ben je blij met je zoon. Wat zal Abraham blij en trots geweest zijn op Isaac. En in de nacht klinkt daar ineens de stem. Abraham, neem je zoon, de enige, die je lief hebt, en offer hem op de berg die ik wijzen zal. Je zou het maar moeten doen. Het onmogelijke wordt van je gevraagd. Maar Abraham had op dat moment wel geleerd. Als God iets belooft, dan doet hij het ook. En als Isaak degene is uit wie nageslacht is beloofd, dan zal God het gaan doen. Hoe die het doet, weet ik niet, maar hij zal het doen. Al zal hij hem uit de doden opwekken, ik weet het niet, maar hij had geleerd, 1, om te gehoorzamen en ook de onmogelijke dingen van God te verwachten. En zo ging Abraham met zijn zoon. En zijn zoon vroeg, pa, we hebben een offerlam en we hebben vuur. Of we hebben hout en we hebben vuur, maar waar is het offerlam? En Abraham sprak in geloof, God zal zichzelf een brandoffer voorzien, mijn zoon. Hij had op dat moment nog niet gezegd, ik moet jou daarop gaan leggen. Maar hij wist wel, God zal voorzien. En hoe? Abraham wist het niet. Maar hij wandelde in gehoorzaamheid. En hij legde daarmee zichzelf volledig op het altaar. Abraham had geleerd, het gaat niet meer om wat ik denk. Het gaat niet meer om wat mijn toekomstvisie is. En wat mijn zicht in de toekomst is. Maar het gaat alleen omdat ik hem gehoorzaam. En als God van mij vraagt dat ik iets onmogelijks moet doen, dan doe ik het omdat hij het van me vraagt. Dat is geloof. Dat is het geloof waarmee de Hebreeënbriefschrijver zegt van, dit zijn als het ware de principes van het geloof die voor u en voor mij gelden. Als wij Hebreeën 11 nog eens een keer kort zouden samenvatten tot waar we het nu te pakken hebben, dan zeggen we, het geloof nu is een vaste grond voor de dingen die ik hoop. En het geloof is het bewijs van de dingen die ik nog niet zie. En ik wil dit, zolang hoofdstuk 11 nog aan het woord is, erin prenten. Daarom herhaal ik het ook. Zodat we als gemeente leren door het geloof te leven. Om zo God te behagen en loon te ontvangen. We hebben gezien dat we als eerste geloven in God de Schepper. We geloven in een beter offer. En als we spreken met de Hebreeënbrief, in het grote, volmaakte offer van Jezus Christus. We geloven dat we door het geloof met God net als Henoch kunnen wandelen. En we verwachten het toekomende oordeel. En terwijl we zo leven naar die oordeelsdag, wandelen we in geloofsgehoorzaamheid. Zoals Abraham gehoorzaam was toen hij geroepen werd. Door het geloof leven wij tot aan die dag met verwachting en leven we als een vreemdeling. Door het geloof verwachten wij het onmogelijke dat God mogelijk kan maken. En door het geloof offeren wij onszelf volledig, net als Abraham. Die met de stap van geloofsgehoorzaamheid om zijn zoon te offeren, eigenlijk het volgende zei. Het doet er niet meer toe wat ik denk. Het doet er niet meer toe wat ik zie. Het doet er niet meer toe hoe ik denk dat God zijn plannen moet volvoeren. Maar als God het beloofd heeft, dan zal hij het doen. Zelfs al moet hij mijn zoon straks uit de dood opwekken, hij is bij machten om zijn belofte te vervullen. En zo is God bij machten om zijn beloftes in jouw leven en in mijn leven te vervullen. En ik wil je aansporen, wees werkzaam met Gods beloftes. God heeft zijn beloftes niet gegeven om het zomaar in de kast te laten liggen. Maar God heeft zijn beloftes gegeven dat wij naar zijn troon gaan. En dat we zeggen, Heere God, u heeft beloofd. En God, weet je, er zijn altijd persoonlijke beloftes in je leven. Die kan ik niet voor je invullen. Maar er zijn een aantal beloftes die voor wereldwijd gelden. Een van die beloftes is dat hij zijn geest zal uitstorten in de laatste der dagen. Pakken we God nog op zijn beloftes. Heere God, kom toch met uw geest, want u heeft het beloofd. Weet je, dat zijn van die prachtige beloftes. Heere, geef een opwekking, want u heeft beloofd dat er een late regen zal komen. Weet je, dat zijn van die beloftes waar we werkzaam mee moeten zijn. Die God niet gegeven heeft om ze daar maar een belofte te laten zijn. Maar die heeft hij gegeven,
Zodat wij door het geloof ze gaan inwisselen. Zodat wij door het geloof het al gaan zien. Dat hij wat hij beloofd heeft ook gaat geven. Weet je, en ik wil gewoon nog één korte gedachte delen. Gisteren waren we op visite bij iemand. En toen hadden we het zo over de hemel. Wat verwachten we van de hemel? En eigenlijk merkte ik zelf ook gewoon in de voorbereiding hier naartoe. Wat weten we eigenlijk veel of weinig van de hemel? En wat spreken we weinig over de hemel? Maar als we zien hoe vaak Jezus heeft gesproken over de hemel. Dan wil ik jullie bemoedigen. De hemel, dat is de plek die God voor ons aan het bereiden is. De Heer Jezus heeft gezegd. Ik ga plaats voor jullie maken. Ik maak mijn woningen aan het bereiden. Voor jullie. Lezen we de Bijbel nog en kijken we nog met elkaar naar datgene wat God beloofd heeft over de hemel. Weet je, als we daar straks een eeuwigheid gaan doorbrengen, dan mogen we best eens wat meer in verdiepen. Weet je, als ik vandaag op het punt zou staan, dat is niet zo, maar als ik een nieuw huis zou kopen, dan zou ik op Funda dat huis wel 10 keer gaan bekijken en dan zou ik samen met helemaal plannen gaan maken van, nou die muur gaan we die kleur maken en die deur gaat eruit, daar maken we een poortje en nou die kast gaat eruit en weet je, dan zijn we bezig met datgene wat in de toekomst waar we gaan wonen. Als de hemel nou de plaats is waar wij straks naartoe gaan, als we daarin geloven, dan mogen we daar ook met elkaar over nadenken. En weet je wat nou het heerlijkste is van de hemel? Weet je, in de hemel gaat het niet meer om onszelf. 1 Korinther 15 zegt het volgende. Daar zal Christus alles en in alle zijn. Dat is de toekomst. De toekomst, weet je, het is prachtig als we lezen over die gouden straten en over die fundamenten van diamant. En wauw, het is prachtig. Ik kan me echt geen voorstelling van maken. Maar het heerlijkste is, daar zien wij Jezus. Waar we vandaag de dag nog met ons visuele oog niks kunnen zien, maar door geloof moeten leven. Maar daar gaan we hem zien. En ik weet zeker, als ik hem straks ontmoet, dan val ik aan zijn borst. En dan ga ik eerst eens een poosje bij hem zijn. En dan gaat hij, zoals hij beloofd heeft, mijn tranen afwissen. Weet je, soms denk je wel eens hier op aarde, ik moet zoveel huilen en het lijkt hier op aarde wel een tranendal. Wees bemoedigd. Er komt een moment dat God je uit dat tranendal ophaalt en je aan zijn borst drukt. En hij gaat als een liefdevolle Heer, gaat hij jouw tranen afwissen. Wauw, wat een toekomst. Dan zijn wij bij Jezus. Leef zo door het geloof, dat je als het ware al daar bent. Net als Abraham. Die niet hier op aarde leefde als een vreemdeling. Maar die verwachtte de stad die fundamenten had. Waarvan God zelf de bouwer en de ontwerper is. Weet je, en als God de ontwerper is, dan is het volmaakt. Als God de ontwerper is en de bouwer, dan is het zo groot en zo heerlijk. Dat het ons voorstellingvermogen te boven gaat. Maar ik geloof het wel. Want hij heeft het beloofd. Amen.